hoort over, ik heb besloten Jezus te volgen. Mijn verlosser leeft. En ook van, wat doen we daarmee? En eigenlijk, de titel van mijn preek is, wat doen we met onze verlossing? Wat is onze reactie op onze verlossing? Dus als ik dat allemaal hoor en zie, dan word ik altijd, dan denk ik, ah, dank u Heer, dat alles klopt en dat u het leidt. Want de Heer bevrijdt. Amen.
Amen.
Amen. Dat is op zich niet zo heel moeilijk, maar een tijd geleden sprak de Heer tot mij en om het over verlossing te hebben. En dacht ik, oké, hoe gaan we dat aanpakken? Want ik dacht, ja maar Heer, iedereen hier, tenminste de meeste van jullie ga ik vanuit, die kan zeggen, de Heer bevrijdt, ik ben verlost, amen. Dus ik dacht, ja Heer, waar moet ik het dan over gaan hebben als we het eigenlijk al wel weten dat u verlost? En hoe meer ik erover ging bidden, hoe meer ik erover ging nadenken, een Bijbel lezen, maar op het Bijbelgedeelte gewoon door mijn hoofd laten gaan. Er kwam meer en meer de vraag in me op van, ja, maar wat doen we daarmee? Het is makkelijk zeggen op zich, als je gered bent, zeg je, ja, ik ben gered, ik ben verlost. Maar uiteindelijk, wat is je reactie erop? Wat ga je daar dan mee doen? Hoe kunnen de mensen buiten zien dat je verlost bent? Of is het dat je iedere keer alleen maar moet zeggen, ik ben verlost? Maar mensen kunnen het zelf eigenlijk niet zien. En je hoort ook wel eens, als we het over verlossing hebben, van hè, de Zoon, wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Die Bijbelteksten kennen we wel. En voordat we eigenlijk verder gaan kijken naar verschillende Bijbelteksten, had ik ook zoiets van, nou, voor mij weten we al best wel veel. Dus ik heb daar een box. Hopelijk doet hij het wel. En eigenlijk gewoon de vraag aan jullie, als we het over verlossing hebben, wat komt er in je op? Renier, je mag die box gewoon een slinger geven. Als we het over verlossing hebben, hij doet het. Ah, ik zie daar een hand.
Ik denk dan gelijk, we zijn geen slaaf van de zonde meer.
Amen. Mooi. Next. Daar zitten heel veel mensen, dus je mag hem ook wel gewoon daarin gooien.
Gooien?
Ja, gewoon gooien. De Lara, als we het over verlossing hebben, waar denk je dan aan?
Nou, dat Jezus aan het kruis gegaan voor onze zonde, dat we daarvoor verlost zijn.
Amen, goed zo. Gooi maar.
Je geweten wordt sterker.
Mm-hmm.
Als je dan iets fout doet, dan besef je het gewoon, maar dan ga je het ook met de Heer corrigeren.
Mm-hmm. Dan ben je meer bewust ervan. Want hoe dat kwaad.
Ja. Ja, maar ook iemand die nog in de wereld is en pas bij de Heer is gekomen.
Mm-hmm.
Ja, zijn vrienden om hem heen gaan ook zien, hé, hey, daar is iets gebeurd.
Er is iets veranderd, ik zie wat. Ja, mooi. Gooi maar. Of is al wat in je hoofd zit al opgenoemd?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, dat is allemaal al opgenoemd. Dus.
Mooi.
Ja, dat is ook al opgenoemd.
Ja.
Zijn we het eens in eigenlijk bijna klaar? De Heer verlost ons van onze zonde, is aan het kruis gegaan.
Ja.
En het geweten.
En dat hij iedere dag, dat hij voor ons keer op keer van de zonde, van de... Alle ongerechtigheden die in ieder van ons tot nu toe zijn. Dat is een proces.
Een proces, ja, hij reinigt ons daarvan. Ja.
Dat we geen angst meer hebben. Dus dan weten wij wat ook gebeurt. Onze verlossing, leven, die is altijd voor ons aan het vechten.
Ja.
Dus die angst verdwijnen.
Ja. Amen.
Amen.
Yes. Zeker.
Dus vrijheid.
Vrijheid.
Ja, vrijheid.
Vrijheid. Ja, mooi. Is er iemand er nog iets aan toe te voegen heeft? Wacht even. Kan je de box naar mijn vader sturen even gooien?
Het loslaten van duizenden kilo's die je op schouders rusten en achter je kunt laten en weten naar de toekomst omdat het geborgd is.
Mooi. Dan mag je me daar naartoe gooien. Gerrit wilde ook nog wat zeggen.
Dat je de kracht geeft om licht te zijn in deze wereld.
Mm-hmm. Mooi. Amen.
Ja. En dat God altijd alles in controle heeft.
Amen.
Wat de wereld ook laat zien, hoe het er soms ook voor staat, je mag erop vertrouwen. Hier is in controle.
Hier is in controle, absoluut. Zeker weten. Georgina, had jij nog wat? Ik weet dat de bal heel veel hier is geweest, maar...
En vandaag even staat daar de kind in mijn aanbidding. In mijn aanbidding aan God, ik breng alle die op mijn web om te niet terug nog een keer achter.
Mm-hmm.
Verlossing, ja. Zeker. Mooi. Mooi hoe we eigenlijk in zo'n korte tijd al heel veel aspecten van verlossing hebben kunnen noemen. Zie, en ik wist gewoon, jullie weten al zoveel. Ja. Vandaag wil ik met jullie kijken naar een man. En die man woonde niet in zijn eigen land. Hij werd als balling meegenomen vanuit Juda samen met zijn vrienden. En uiteindelijk werd hij in een land neergezet vol met afgoden. En uiteindelijk had hij zoveel wijsheid dat de koning besloot hem een prominente plaats te geven binnen zijn rijksbestuur. En dan heb ik het over Daniël. We gaan vandaag Daniël 6 lezen. En eigenlijk gaan we in delen lezen. Het is best wel een groot verhaal, dus vooral, lees het vooral thuis nog een keer. Maar dat is Daniël in de leeuwenkuil. Vroeger vond ik eigenlijk het Bijbelboek Daniël al fascinerend. Hele spannende verhalen over overleven in een kuil vol met leeuwen. Of zijn vrienden die in een brandende oven werden gegooid en het overleefde, zelfs dat er geen rook aan hun te ruiken was. En in 2020 sprak ik ook over Daniël in de leeuwenkuil. Ik moest me even opzoeken op mijn computer, maar ik dacht, oh, dat is 3 jaar geleden. En toch sprongen er voor mij weer andere dingen uit dan 3 jaar geleden. Maar dat is het woord van God. Soms lees je een stuk en dan een paar jaar later lees je hetzelfde stuk en dan denk je, oh, maar dit had ik nog niet zo begrepen of dit had ik... Het kwam toen nog niet zo binnen. En vooral met betrekking tot het thema verlossing en onze reactie daarop vond ik hem eigenlijk wel heel erg passend. Nou, toen zich dit afspeelde, Daniël, was het volk Juda dus in ballingschap in Babel. God had tegen Jeremia al gezegd dat het volk 70 jaar in ballingschap zou zijn. En voordat Daniël werd meegenomen als balling, was hij een jonge man en hij leefde best wel goed in het land Juda. Want er staat eigenlijk in de Bijbel dat in de eerste, want het is niet zo dat de Babyloniërs kwamen en Juda was in 1 keer veroverd. Dat ging in stukken. En de eerste keer dat de Babyloniërs Juda wilden veroveren, namen ze alleen maar jonge mannen mee van hoge komaf. En Daniël was daar één van. En hij werd opgeleid om dienst te gaan doen in dat land. En aldoor zie je door heel Daniël heen dat God met hem was. Dat God ook met zijn vrienden was. En dat God hem wijsheid gaf. En daardoor kreeg hij al gauw een hoge functie. Want in die tijd, zeker in de cultuur, was wijsheid was erg belangrijk. Dat ook vaak, als je wijsheid hebt, dan komt dat van een godheid af. En ze hadden heel veel goden. Echt heel veel. Ik had een keer gelezen dat op een gegeven moment iets van 2500 goden hadden. Dan denk ik, hoe hou je ze uit elkaar? Maar heel veel. En Daniël 6 staat ongeveer midden van het boek. Nou, nu zal je denken naar Daniël 6 in de leeuwenkuil. Staat in het midden van het boek, misschien was hij wel 40, 45 jaar. Dat was hij niet. Daniel was in hoofdstuk 6 waarschijnlijk al 180 jaar. En nog steeds, ondanks zijn hoge leeftijd, werkte hij binnen het bestuur. En moest ook nog een leeuwenkuil overleven. Daniel werd dus naar een vreemd land gebracht met andere manieren van doen en een andere godsdienst. Niet de God van Israël werd aanbeden, maar vele andere goden, waaronder Marduk, hun oppergod. En daarnaast kunnen we ook lezen dat de Babyloniërs de identiteit van Daniel probeerden aan te tasten door hem een andere naam te geven. Zijn naam was Belteshazzar. Hij kwam daar, kreeg gelijk een andere naam. Nee, we noemen je geen Daniel meer, we noemen je Belteshazzar. En dat betekent eigenlijk Bel beschermt zijn leven. En Bel is een afgod. Maar toch kun je lezen dat Daniel niet zomaar zijn nieuwe naam aannam. Ik kan nergens lezen dat hij er ruzie over ging maken. Maar wat ik wel kan lezen is bijvoorbeeld in Daniel 7 dat hij op een gegeven moment schrijft: ik Daniel. En dan volgt de rest. Dus hij bleef zichzelf gewoon Daniel noemen. En Daniel betekent: God is mijn rechter. Daniel was één van de drie rijksbestuurders. Dat kan je aan het begin van hoofdstuk 6 kan je dat stuk lezen. Hij was één van de drie rijksbestuurders. Koning Darius was toen koning. En hij dacht: ik ga in de 120 gebieden ga ik mensen aanstellen. En al die 120 mensen moesten weer verantwoording afleggen aan de drie rijksbestuurders, waaronder Daniel. En in vers 4 staat dat Daniel een uitzonderlijke of uitnemende geest had. Dus hij was erg wijs en verstandig. En dit viel de koning op en overwoog om hem over het hele koninkrijk aan te stellen. Zijn collega's, de andere rijksbestuurders en de 120 stadhouders, waren het hier duidelijk niet zo mee eens. Waarschijnlijk werden ze jaloers of ze werden bang. Maar in ieder geval, ze waren er niet blij mee dat Daniel nog een hogere functie zou krijgen. En dus probeerden zij Daniel uit de weg te ruimen. Dus al die ambtenaren, rijksbestuurders en de stadsbestuurders kwamen allemaal eensgezind bij elkaar en bedachten een plan om Daniel ten val te brengen. Nou, nu waren ze bij elkaar aan het bespreken en ze konden eigenlijk niks belastends vinden in zijn functioneren. Daniel was wijs en Daniel deed eigenlijk zijn werk prima. Hij was getrouw en eerlijk. En de enige manier waarop ze Daniel te pakken konden krijgen, wisten ze, was zijn relatie met God. Ze kenden Daniel goed genoeg dat als ze een wet zouden laten maken waarin hij 30 dagen tot geen andere God gebeden mag worden, behalve tot de koning, dat Daniel hier hier niks mee zou doen. Als dat zou gebeuren, dan zou dus de koning als een god gezien worden. Als je 30 dagen niet mag bidden tot je eigen God, alleen tot de koning, dan werd de koning nog meer in een positie gezet waarin hij werd gezien als een god. Of als een bemiddelaar tussen het volk en God. Of de goden die zij dienden. Nou, Daniel bad altijd in zijn bovenvertrekken met open vizier naar Jeruzalem toe. En dat 3 keer per dag. En dit deed hij niet zomaar, hij had thuis geleerd hoe hij moest bidden. Er staat met meerdere teksten waarin je kunt lezen dat eigenlijk gezegd wordt: bid naar Jeruzalem toe en ook in de psalmen bidden 3 keer per dag. Dus hij was gewend om 3 keer per dag te bidden. Maar naast dat hij eigenlijk naar Jeruzalem met open vizier bad, of dat hij 3 keer per dag, is het nog veel meer belangrijker wat we vanaf vers 11 lezen. Want zodra er een nieuwe wet kwam, ging hij direct naar huis om te bidden. Daniel 6 vers 11 staat: Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God. Precies zoals hij voordien had gedaan. Er was een ernstige situatie aan de hand en hij ging direct naar God. Ook al wist hij waarschijnlijk wel dat hij de doodstraf kon krijgen. Er veranderde niks aan zijn manier van bidden. Het is niet dat hij dacht, ja, nou laat ik dit keer bidden, maar dan niet met open vensters. Laat ik in het donker gaan bidden. Laat ik in een apart kamertje even gaan bidden. Weet je wat, laat ik gewoon in mijn hoofd gaan bidden. Nee, gewoon lopen, gewoon denken, niemand die het ziet dat ik aan het bidden ben. Weet je, ik denk niet dat iemand Daniël iets kwalijk zou nemen als hij dat wel eens gedaan zou hebben. Maar dat deed hij niet. Hij ging gewoon op normale manier, open vizier, iedereen kon het zien, bidden tot zijn God. Want er was een situatie en hij vertrouwde op zijn God. En hij wilde naar zijn God toe van, Heer, help mij, want er is een situatie, wat moet ik doen? Hij wist dat zijn verlossing alleen van God afkomstig was. Het is ook niet dat hij, toen hij het hoorde, dacht, nou laat ik even met de koning gaan praten. Koning, weet u wel wat u gedaan heeft? Weet u wel dat, wat voor consequenties dat heeft voor mij, maar ook voor anderen? Dat heeft hij ook niet gedaan. Het is ook niet dat hij eigenlijk naar zijn vijanden ging en naar zijn mede-collega's ging. En eigenlijk van, wat hebben jullie nou weer gedaan? Of wil boos worden, dat kan natuurlijk ook. Dat je naartoe gaat van, nou. Nee, hij ging naar God toe. Als er een situatie is, als wij zelf een situatie hebben, gaan we dan ook direct naar God toe? Of proberen we het eerst zelf op te lossen? En als het dan niet lukt, gaan we dan naar God toe? Een beetje als onze laatste redmiddel in plaats van onze eerste. Toen ik hierover ging nadenken, dacht ik, ja, maar God wil ook voor ons zorgen. Hij is onze hemelse Vader en wil voor ons zorgen. Niet dat we dan maar altijd niks hoeven te doen, maar als er een situatie is, als er iets is wat wij denken, hoe moeten we hierop reageren? Hoe moet ik dit op gaan lossen? Heer, dit voelt als wat. Nee, ga naar God toe, want Hij heeft de oplossing. En Hij zal vanuit daar kunnen zeggen, dit is wat je moet doen. Dat we gewoon onze moeilijkheden en problemen bij Hem neerleggen. En niet alleen maar, ik wil het zelf doen. We hebben tegenwoordig een oppaskindje. Is nu 2. Erg leuk. Een kind van 2 die weet, ik kan nee zeggen. Nee is nee. Maar een kind van 2 wil ook alles zelf doen. Een schoentje aan. Nee, zelf doen, zelf doen. En als er een moeder bij komt, ja, maar laat even open, want eigenlijk moet de klittenband nog open. De veter moet nog open, anders krijg je je voetje niet erin. Nee, zelf doen. En dat wordt een beetje ongedurig. En dan kan ze zelf met de hand kan ze iedereen een beetje wegslaan van, laat het me zelf doen, ik wil het zelf doen. En dan, oké, doe maar zelf dan. En uiteindelijk proberen. En dan gaat ze zelf een paar stappen naar de zijkant van, ik wil niks, ik wil het allemaal zelf doen. En uiteindelijk, dit keer kwam oma erbij, moet oma helpen? Ja, oma mag helpen. Maar dat is een kind van 2, die wil het zelf doen. Het is ook normaal, het is een leerproces. Die moet groeien. Maar als ouder zie je dat, ja, dat gaat zo niet worden. Nee, want als jij een klittenband dicht hebt, dan kan je nooit jouw voetje er doorheen steken. En God wil ook liever dat we als zijn kinderen naar hem toe komen, maar hij ziet ook wel van, ja, dat gaat hem zo niet worden. Misschien als je naar mij toe komt, dan kan ik je helpen daarmee. Je moet ook nog steeds bepaalde dingen zelf doen. Maar ik kan je aanwijzingen geven, ik kan er voor je zijn, ik kan voor je zorgen. En ik kan je rust en rust geven in een situatie. Maar als we teruggaan naar het verhaal van Daniël. Daniël stapte en hij ging dus bidden. Hij dacht, ik kan het niet oplossen, ik ga bidden. En zijn vijand, als ik het zo maar mag noemen, kon niet wachten om hem op hete daad te betrappen. En dit natuurlijk gelijk door te geven aan de koning. In vers 13 vragen ze eerst eigenlijk bevestiging van wat de wet precies inhoudt. 30 dagen tot geen God bidden, behalve tot de koning. En zegt de koning, ja, nee, dat hebben we zo gedaan. Die wet is er. En daarna laat ze de val dichtslaan door te zeggen dat ze Daniël op hetere daden betrapt hebben. En dus moet Daniël groot worden. Dat was de consequentie. Ga je wel bidden tot een God, behalve tot de koning, dan word je in een leeuwenkuil geworpen. En dit bedroefde de koning. En hij wist dat ook hij in de val was gelokt. Want dit wilde hij helemaal niet. Net daarvoor wilde hij Daniël eigenlijk promotie geven. Nou, dan wil je zo iemand die je promotie wil geven, die het juist hartstikke goed doet, wil je liever niet laten doden. Dus Daniël was een goede man en de koning wilde hem niet kwijt. Nou, dan gaan we lezen vers 14 tot en met 17 in Daniël 6. Toen antwoordden en zeiden zij in de vertegenwoordigheid van de koning, die zei dat zijn die vijanden, Daniël, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt, geen acht geslagen. Maar op 3 tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk en hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning, weet o koning dat het een wet van Mede en Perzen is, dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniël, uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Koning Darius was ook maar gewoon een mens. En hij handelde zoals een gemiddeld mens waarschijnlijk zou handelen. Eerst kijken of wat je zelf het probleem kon oplossen. Nou, dat hebben we net ook al over gehad. De koning had veel macht en werd aanbeden als een god. Toch was het zo dat er bij de Mede en Persen wel een bepaalde grens was. Want als er een wet was ondertekend, een wet van Mede en Persen, kon dit niet teruggedraaid worden. Ook de koning had niet de macht om een wet van Mede en Persen terug te draaien. En dit zien we ook eigenlijk in het verhaal van Esther. Ook Esther leefde tijdens de regering van de Mede en de Persen. En toen bij het verhaal van Esther een wet kwam, een regeling kwam, dat de Joden vermoord mochten worden op een bepaalde datum, kon de koning dit niet veranderen, ook al wilde hij het zo graag. Er kon alleen een andere wet tegenovergesteld worden. Dus hier was een koning die niks kon veranderen eigenlijk. Maar hij wilde Daniël toch niet kwijt. En de hele nacht spande hij zich in om maar te bedenken, wat kan ik doen? Hoe kan ik hem verlossen? En dat is niet raar, want een grote machtige koning is immers ook gewend om zelf alles op te lossen. Zelf bedenken, oké, ik ben koning, wat kan ik doen? Maar ook hij moest erkennen dat hij niet veel meer kon doen. Hij kon Daniël zelf niet redden. Hij kon hem niet verlossen. Hij kon niks bedenken om hem dan toch maar niet in die leeuwenkuil te gooien. En daarom zei Darius tegen Daniël, uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Daniël leefde in een cultuur waarin je kan zeggen dat er niet echt godsdienstvrijheid was. Niet zoals we dat hier in Nederland af en toe kunnen hebben. Ik bedoel, zijn vrienden werden ook eigenlijk de doodslag opgelegd. Alleen omdat ze een beeld niet wilden aanbidden. Ja, dat is geen godsdienstvrijheid. Maar toch schoof hij zijn geloof niet onder stoelen of banken. Hij vertrouwde op zijn God. En Darius zag dat ook in. Darius zag in dat als er iemand is die hem dan wel kan verlossen, is het wel zijn eigen God die hij voortdurend vereert. Niet de koning zelf, niet zijn afgoden, maar alleen God kon hem redden. De naam die jij kreeg, Belteshazzar, Bel beschermt zijn leven, moest de koning erkennen dat die naam ook niet helemaal klopt. Want Bel kon hem ook niet redden. Alleen God. En dan lezen we verder vanaf vers 18. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers. Zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd kon worden. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vastend door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen. Toen sprak Daniël tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de mel van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer verheugd daarover. En hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen. Omdat hij op zijn God had vertrouwd. Daniël betekent: God is mijn rechter. En in dit geval had God gesproken als rechter. En Daniël is door God onschuldig verklaard. Niet een afgod en geen mens, maar alleen God kon Daniël redden van zijn vijanden. En door dit hele gebeuren werd de koning zeer verheugd en beval Daniël uit de leeuwenkuil te halen. En ondanks de hoeveelheid leeuwen, en ik denk echt wel dat de leeuwen die zij in de kuil stoppen erg honger hebben. Tenminste, ik kan me zo voorstellen, als je koning bent en je wil dat de leeuwen iemand opeten, dan ga je er niet voor zorgen dat die leeuwen van tevoren gegeten hebben. Die hebben gewoon hartstikke honger. Maar ondanks dat werd er geen krasje aan hem gevonden. En is dat duidelijk hoe dit kwam? Hij had op God vertrouwd. Je valt me op dat in het hele stuk kunnen we weinig lezen hoe Daniël zich voelde. Maar je leest wel de dingen die hij deed. Dat hij gewoon ging bidden. Ook al kwam het bevel dat hij niet mocht bidden. Hij ging gewoon bidden. En dat hij op zijn God vertrouwde. Maar daartussen lezen we vooral de strijd en de wanhoop van de koning. De koning die in de val was gelopen. Die eerst zelf op zoek ging naar een oplossing. Moest herkennen dat hij het niet kon. Een machtige koning die zich onmachtig voelde. En moest erkennen dat God van Daniël de enige was die kan verlossen. En hoe kwam hij hierachter? Door zijn eigen onmacht. Maar ook hoe Daniël in zijn relatie met God stond. Daniël vereerde God altijd. Met andere woorden, hij zocht God altijd, ook in de moeilijkheden en ook in de vreugde. Hij vertrouwde op God. En God stond op nummer 1 bij Daniël. Het was niet dat Daniël, elke keer als hij bij de koning kon komen, allerlei bijbelteksten voorlas aan de koning. Ja, Heer, ik heb hier de Torah. Het zijn in Deuteronomium 8 vers 3. Dit en dat. Niet alleen van brood zult gij leven. Nee. Het was hoe Daniël was. Het was hoe hij vertrouwde op zijn God. Het was dat, ja, zijn vertrouwen wat hij had. Hij hoefde niet iedere keer te zeggen. De mensen wisten het. De mensen wisten dat hij 3 keer per dag ging bidden. Niet van, nee, ik ga nu bidden. Nee, mensen wisten dat. Die zagen dat. Ze zagen zijn relatie. En dus konden ze ook op een gegeven moment beseffen dat het God was die kan verlossen. En het bleef er niet bij dat de koning alleen erkende tegenover Daniël dat God verlost. Maar koning Darius liet een brief naar alle volken en naties schrijven. En in die brief gebiedt hij dat men in heel het koninkrijk vol ontzag zal beven en vrezen voor de God van Daniël. Want hij is de levende God die tot een eeuwigheid blijft. Zijn koninkrijk zal niet ten onder gaan. En aan zijn heerschappij komt geen einde. Hij verlost en geeft redding. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. En dat is wat hij, de koning, heeft geschreven. Moest erkennen en heeft geschreven. En heeft verspreid over heel zijn koninkrijk. Nou, ik vind als koning dat je kan zeggen dat er aan zijn heerschappij, de heerschappij van God geen einde komt als koning. Dan heb je in ieder geval wel wat erkend. Dan ben je in ieder geval op dat moment dat je weet wat je plaats is. En dit is een voorbeeld hoe God kan verlossen. En nu hebben we natuurlijk niet allemaal dezelfde ervaringen als Daniel. Tenminste, ik kan me niet herinneren dat een van jullie ooit tegen mij heeft gezegd: nou, Melis, ik ben toch bevrijd uit een leeuwenkuil. Poef. Af en toe voelt het wel inderdaad alsof er in een leeuwenkuil gewoon. Ja, zeker, zeker. Ja. En net als dat God Daniel verloste uit een leeuwenkuil, kan hij ons ook verlossen uit onze leeuwenkuilen en wat we ook hebben, situaties hebben en waar we meemaken. In Efeze 1, vers 7 zegt Paulus: in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. En het woord verlost betekent vanuit de grondtekst ook teruggekocht. We waren in de macht van de duivel, maar we zijn teruggekocht. Jezus heeft met zijn bloed ons teruggekocht. En uiteindelijk gaat Petrus, legt het ook verder uit in 1 Petrus 1, 18 en 19. In de wetenschap dat u niet met vergankelijk dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleefd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Het is niet zomaar wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Door zijn bloed heeft hij ons verlost. Jezus was zonder gebrek, zonder erfzonde. Vandaar dat Petrus ook het voorbeeld van het lam gebruikt. En wij zijn daardoor vrijgekocht. En dus zijn we verlost. Yes, amen, amen. Zie je reactie, amen. De hele gemeente kon zeggen amen, we zijn verlost. En waar zijn we van verlost? Van heel veel, ja, ik heb er net al wat gehoord inderdaad. We zijn verlost van zonde, van angst. Nog meer?
Van de wereld.
Van de wereld. Van ons ik. Van ons ik. Van de dood, zeker weten. We hebben eeuwig leven in Jezus Christus.
Van onszelf.
Van onszelf, ja, het ik, inderdaad. Ja, ja, van onszelf. En mijn herhaling is alleen maar goed. Herhaling is alleen maar goed, ja, zeker. Ja. Nog meer?
Ziekte.
Waar ben je van verlost? Als ik je zou vragen, waar ben jij van verlost?
Van de dood.
Wat zou je zeggen?
Van de dood.
Slavernij, depressies. Wat zei je, pap?
Van de dood.
Van de dood, dat klopt.
Van de zonde.
Afwijzing. Ja. Leugens, sowieso leugens. Leugens speelt soms een hele grote rol. Leugens die binnen ons komen, leugens die andere mensen over ons vertellen. Of leugens die gewoon in ons opkomen door Satan, die gewoon zegt: je bent niet goed genoeg, je kan dit niet, je bent niet mooi genoeg. Wat dan ook, wat voor leugens er eigenlijk ook allemaal zijn. En dan kunnen we zeggen, wij zijn daarvan verlost. Maar Jezus zegt iets anders over mij. Het staat in zijn woord. Hij zorgt voor mij. Hij heeft mij wonderbaar gemaakt. Psalm 139, geloof ik. Hij heeft mij gemaakt. Hij heeft mij verlost. Ik weet waar ik naartoe ga. Ja. Dus eigenlijk zijn er heel veel dingen waar je kan zeggen van, hey, daar heeft hij uit verlost. En soms is die vraag ook wel, misschien ook voor jezelf goed om te weten. Ja, ik ging ook nadenken van, oké, Heer, waar heeft u mij van verlost? Dat is een goede vraag. Ik bedoel, soms hebben we termen die de wereld buiten nog niet echt helemaal snapt. Als we alleen maar hebben, we zijn bevrijd van zonde, dan moet je eerst uitleggen, oké, wat is zonde? En wat heeft wat voor impact op onze levens? Soms is het ook goed om persoonlijk van, hey, als je zegt van afwijzing bijvoorbeeld. Heel veel mensen die kennen buiten wel wat afwijzing is. Nou, je bent daarvan verlost, wat heb je nu dan? Ja, nee, het woord zegt, we zijn geen weduwe en wezen meer. Ik behoor tot Jezus Christus. Ik behoor hem toe. zeg ik heb geen angst. Nou mooi, je hebt geen angst. Ik ben bevrijd van mijn angst. Ja, hoe kan dat? Ja, het woord van zeggen, ik heb geen geest van angst. Maar eentje van kracht, liefde en bezonnenheid. En zonde, ja, zonde. We zijn bevrijd van zonde. Daarom zijn we ook bevrijd van de uiteindelijke dood. We gaan sterven allemaal een keertje, maar we leven in eeuwigheid bij Jezus Christus. En we zijn bevrijd van zonde die op ons drukt. De zonde wat op onze schouders komt. De zonde als we iets verkeerds gedaan hebben, dat we denken, oh, ik moet het eigenlijk goed maken. Nee, je bent vergeven in Jezus Christus. En zo zijn er heel veel dingen in ons persoonlijke leven, wat we kunnen denken, God heeft mij daarvan verlost. En wat zou daarna onze reactie moeten zijn? Eigenlijk, ik ging erover nadenken. Waar kwam die gedachte ook opeens in mijn hoofd toen ik een keer achter aan het bidden was. En ik kwam uit bij een verhaal wat we eigenlijk al best wel veel besproken hebben het afgelopen jaar. Zoals Mozes. Veel over Mozes gesproken hebben we. Heel veel. Over de uittocht van Egypte. Over het innemen van je beloofde land. Het zijn allemaal onderwerpen het afgelopen jaar die eigenlijk heel veel naar voren waren gekomen. En één ding wat me opeens te binnen schoot is, Mozes zei tegen de farao, laat mijn volk gaan. Waarom moest Mozes tegen de farao zeggen, laat mijn volk gaan? Behalve dat ze werkelijk uit het land Egypte moesten, maar wat moesten Israëlieten doen? Als ze eenmaal bevrijd waren, als ze eenmaal uit het land waren, wat moesten ze doen? Ja, inderdaad, de Heer aanbidden. Ja, er staat 10 keer in de Bijbel, in ieder geval van Exodus 3 tot en met 10, ging Mozes naar de farao en zegt, laat mijn volk gaan. Want we moeten de Heer dienen. Want wij moeten offers brengen. Want wij moeten een feestje maken voor de Heer. Dat is wat ze moesten doen op het moment dat ze bevrijd waren. Het was niet, ja, laat het volk gaan. Wij moeten een reisje maken van wat wij nu denken 2 weken en wat uiteindelijk oploopt in 40 jaar. Dat is niet wat ze zeiden. Nou, een leuk feestje, je moet 40 jaar door de woestijn
shocken.
Dat had tevoren hadden geweten. Nee, maar ze moesten een feestje. Ze moesten naar een feestje. Ze moesten de Heren dienen. Het is niet dat wij verlost zijn en uiteindelijk maar achterover gaan en denken, nou, we zijn verlost, halleluja. We zijn verlost van zonde, we zijn verlost van de dood. We leven in eeuwigheid, laten we maar wachten tot de eeuwigheid. Ja, je eeuwigheid begint dan nu, want eeuwigheid is eeuwigheid. Je gaat niet dood nu. Je sterft een keer, maar je gaat niet dood. Dus je leeft nu al in de eeuwigheid. Dus handel daar dan na. Wat we net vanochtend ook gezien hadden bij de aanbidding. Ja, is dit het? Nee, we hebben besloten Jezus te volgen. We mogen een feestje bouwen, we mogen laten zien wat het betekent om verlost te zijn. We mogen laten zien dat als we zeggen we zijn verlost, waar ben je van verlost, dat dit en dat. En weet je wat ik nu ga doen? Ik ga nu een feestje voor de Heer maken.
Amen.
En dat is een beetje waar ik eigenlijk al de laatste tijden eigenlijk in mijn hoofd mee zat van, dat is wat we moeten doen. Niet alleen maar zeggen, ik ben bevrijd. Of niet alleen maar zeggen, maar laat het zien. Ook in je karakter, ook in wat je doet. Niet alleen met je mond, maar in alles wat je doet. Laat zien wat het betekent om Jezus te volgen. Een klein dingetje is gewoon, hoe ga je naar de kerk? Ik heb een keer, was op televisie en dat was in een Afrikaans land. Ik weet niet meer welk land precies, maar het was, het ging in ieder geval een journalist die ging uiteindelijk een soort roadtrip maken door dat land. En uiteindelijk kwamen ze ook bij een kerkje en dat was zondag, dus er was dienst. En hij ging mee. Nou, hij geloofde helemaal niet, maar hij zei, nou, als iedere zondag zo'n dienst zou zijn, dan zou ik wel vaker naartoe willen gaan. Waarom? Ik dacht, ja, daar wil ik ook wel naartoe gaan. Lekker feest vieren, iedereen zat te zingen en te dansen en lekker mooi bij elkaar. En nou, de helft zat op een stoel, de helft die liep gewoon, die zong gewoon, die danste gewoon. Die lieten zien, ook in hun omstandigheden. Want het was niet zo dat ze allemaal nou een heel makkelijk leven hadden. Maar ze lieten wel zien van, dit is het wat voor ons betekent, dat de Heer met ons is. En als ik daar soms een traditioneel beeld van de kerk in Nederland erbij zet, waarin de helft soms gaat zitten, We gaan luisteren en we schokken weer terug. Ja, dan denk ik van, oh, oké, okay, ja. En soms moeten we ook wel zelf kijken, hoe gaan we naar de kerk? Gaan we naar de kerk omdat het moet? Het moet maar. Ik heb gehoord, het moet mee. Dus ik ga maar mee. Oh ja, ik heb een taak. Ja, laat ik maar gaan. Ik heb een taak. Maar als je geen taak hebt, zou je dan gaan? En sommigen gaan wel gewoon in alle vreugde van, ja, het is weer zover. We gaan ervoor. En ik wil ook niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Want als mijn wekker zondagochtend 8 uur gaat en ik kom net denken, oh ja, ja, ja. En zeker vanochtend, het was nog donker, het is donker weer. In de kamer is hartstikke donker. Heb je het gevoel dat het midden in de nacht is dat je wekker gaat? En denk je, oh, het is 8 uur. Je bent realistisch. Maar uiteindelijk gaat het wel om je hartsgesteldheid. Van oké, okay, ja oké, okay, ik ben even niet heel vrolijk misschien nu dat mijn wekker gaat. Maar kom op, ik wil de Heer loven en prijzen. Het gaat niet om het moet. Ik moet naar de kerk en ik moet vandaag nog Bijbel lezen. Ik moet eigenlijk ook nog bidden. Ja, dan maakt het leven maakt het wel heel zwaar op die manier met Jezus. Maar wil je het ook? Wil je de Bijbel lezen? Wil je bidden tot God? Wil je hem beter leren kennen? Voor mij was het ook een lied op een gegeven moment. Ik wil u beter leren kennen. Willen we dat ook echt? Ja, zeker. Het kost je wat. En zeker tijd. Dat kost tijd. Ik had laatst een nieuwsbrief gelezen en daar stond een quote in van Corrie ten Boom. En zei, als je geen tijd hebt voor bidden, dan werk je harder dan dat God van je vraagt. Dat vond ik nou ook. Ik ging erover nadenken. Denk ik. Eigenlijk vind ik dat best wel mooi, want dat klopt eigenlijk wel. Soms zijn ze zo druk met, dan moet ik dat doen en dat doen en dat doen. Oh ja, ik moet even bidden tussendoor. Ja, ik heb dat gevonden, 5 minuten. Heren, dank u wel voor deze dag. Wilt u het zegenen? Bla, bla, bla. En uiteindelijk ga je weer door met je leven. Maar eigenlijk is het wel zo. Ja, tuurlijk, het kost tijd. En soms heb je niet altijd zin. En soms moet je even doorgaan. Maar vanuit de principe, vanuit de basis, waar komt dat vandaan? Is het werkelijk dat je het wil? En als je het echt wil en je wilt laten zien dat het, wat het is om voor de Heer te leven. Wat het is om Jezus te dienen. Dan ga je al op een hele andere manier eigenlijk mee om. Niemand kan zeggen van je moet nu dit en je moet nu dat. Ja, dat kan op een bepaald punt. Maar op een gegeven moment moet je het wel zelf. Vanuit je eigen komen. En als het alleen maar van de buitenkant moet komen, hou je het niet lang vol. Dat noemen ze ook wel intrinsieke motivatie of excentrieke motivatie. Waar komt je motivatie vandaan? Komt dat vanuit jezelf of komt dat vanuit iemand anders? Nou, als je iemand anders nodig hebt, hou je misschien een tijdje vol. En zeker in het begin is het heel goed om iemand bij je te hebben die met je meeloopt, die je aanmoedigt. En dat is allemaal goed. Maar uiteindelijk, als het gaat om wat wil je de Here dienen. I have decided to follow Jesus. Ik heb besloten Jezus te volgen. Is jouw beslissing. Dank je. Uiteindelijk vrijdag, we gaan richting de afsluiting. Vrijdag zaten we hier te bidden en ik had al heel wat dingen opgeschreven en nagedacht en ik dacht van ja, hoe gaan we eindigen? En toen kwam er een tekst naar voren vrijdag bij de bidstond en ik dacht wow, eigenlijk is het gewoon een samenvatting van heel mijn preek. En diegene wist helemaal niet waar ik het over sprak of waarover ik het ging hebben, maar het paste zo mooi. En dat is een tekst waar ik vandaag eigenlijk mee wil afsluiten. Het is in Galaten 5, vers 13 tot en met 16. Galaten 5, vers 13 tot en met 16. Zijn we er? Yes. Want u, dat zijn wij, bent tot vrijheid geroepen. We zijn verlost, we zijn vrij. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op. dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg u, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. En dat is waar het om gaat. Als wij bevrijd zijn, we hebben dus meer ruimte over, doordat we vrij zijn van zonde, doordat we vrij zijn van angsten, doordat we vrij zijn van noem maar op. Dan is er wat ruimte over en die ruimte wordt als het goed is ook gevuld met liefde. De liefde van Christus. En uit die liefde mogen we gaan wandelen. Uit die liefde mogen we gaan leven. En uit die liefde mogen we de buitenwereld laten zien wat het betekent om Jezus te volgen. Want de wereld buiten, die krijgt steeds minder liefde. Ik neem even een slokje. Ja, mijn stem doet het niet wel beter dan vorige week. Er staat eigenlijk ook in de Bijbel dat de liefde zal verkoelen in het einde der tijden. En af en toe zie je dat al een beetje om je heen. Niet een beetje, heel erg af en toe. Ik ging laatst een keer met mijn stiefmoeder naar de sauna. En terwijl een dame was die alles uitlegde hoe het functioneerde. En mijn stiefmoeder wilde bukken, die kwam overeind en die stootte haar hoofd keihard aan een glasplaat. En ze deed zich echt goed zeer. En denk je ook maar dat de enige is dat, oh wat vervelend, oh wat dat ze stopte. Nee. Ze ging gewoon door met haar verhaal, hoe je de lift moest gebruiken, het pasje moest gebruiken. Helemaal niet van, oh wat erg mevrouw, gaat het met u? Maar het is echt niet dat ze het verhulde, dus ze dat echt zo van, oh. En die andere vrouw alleen maar, en er was er nog een vrouw ernaast, en die keek eraan. En ze hebben, oh, ik denk, ja, maar... Zeg toch gewoon, zeg van, goh, gaat het mevrouw? Of wacht even met uitleggen. Uiteindelijk stonden we bij de lift en ze probeerden wat. Ik zei, ja, Karen, voor mij moet je een paar keer dat kaartje erin en eruit. En ze, oh ja, ik zei, ja, heeft ze gezegd, maar ja, toen had jij net je hoofd gestoten. En ze ging maar door. Dus uiteindelijk, weet je, de liefde van het elkaar zien, een beetje compassie hebben naar elkaar, dat wordt steeds minder. Maar de Bijbel roept ons op om meer liefde te krijgen. En als, goed, als wij meer verlost zijn, is er ruimte vrijgemaakt. Heel simpel, als je vastgezet wordt op een stoel en je touw gaat weg, dus je bent verlost, kan je veel meer doen. Je kan opstaan, je kan lopen, en je kan dansen. En als wij verlost zijn, we zijn verlost van angst, we zijn verlost van eenzaamheid of depressie of noem maar op, dan hebben we meer ruimte gekregen en die ruimte mag opgevuld worden met zijn geest, met zijn liefde. En dat we daar het verschil ook in maken. Amen.
Amen.